Goedemorgen. Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. En dat heeft als thema vragen aan God. Voorganger is dominee Ad van der Dussen. Op mijn blaadje staat organist, pianist is Asa Kopeten. Maar aan de manier van spelen denk ik Christian ten Hove. Klopt dat? De kinderen van de Bijbelgroepen 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar. Dat zijn de kinderen van de groep 1 tot en met 6 van de basisschool. Ook de kinderen van tienergroep 1, dat zijn groep 7 en 8 van de basisschool, komen bij elkaar. Mijn naam is Rolf Pelleboer. Ik ben vandaag uw ouderling van dienst. Na afloop staan Ad en ik voor in de kerk met vragen, opmerkingen. Met u ben jij van harte welkom. Wanneer er iets is wat u raakt in de dienst, is er de mogelijkheid om na afloop van de dienst om te bidden met de predikant of met iemand anders in de stilteruimte achter in de kerk. We zingen nu psalm 116, vers 4, 5 en 8. Dat is een psalm met een verwijzing naar Pasen. Na een moment van stilte, belijdenis van onze afhankelijkheid van God en groet, zingen we E38. In de Heer vind ik heel mijn sterkte. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laat ons stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de gekruisigde en opgestane Heer, Jezus Christus. Amen. Kinderen, als jullie naar voren komen, doet Agnes Dor dat ook. En dan gaat ze jullie een verhaal vertellen.
Oh, ik dacht er zijn geen kinderen vandaag, maar gelukkig. Er zijn hier altijd kinderen. Van de week was het groot feest wat onze koning werd. Hoeveel jaar werd onze koning, weten jullie dat? 50, goed zo. En nou ga ik een verhaal vertellen van een koning van 8 jaar. Wat denken jullie, dat kan niet, hè? Nou, luister maar eens goed. Josia woont in een paleis, want hij is een prins. Zijn vader is koning. En in dat paleis, ja, daar kan je heel leuk spelen. Hij heeft ook veel speelgoed. Maar weet je wat hij niet heeft? En wat wil hij zo vreselijk graag hebben?
Nou, ik wil mijn broer niet.
Ja, dat is goed. Dat is een heel goed plan. Gaan we nou even luisteren? Prima. En, ja, ik zie het. Nou, kijk, zoals nou een broer en een zusje daar zitten, samen om te spelen. En die kunnen van alles samen doen. Ja, deze Josia, die had dat niet, joh. Er waren helemaal geen kinderen in het paleis. En hij dacht, ik wil zo graag een vriendje. En dan gingen we verstoppertje spelen in het paleis. Want er zijn heel veel plekjes om je te verstoppen. Maar het was niet zo. Er was geen vriendje. Wat er wel was, en daar was hij heel blij mee, er was iemand, een bediende, en die kon hele mooie verhalen vertellen. Voorlezen deed hij dat. En niet gewoon zomaar verhalen, maar verhalen van vroeger. over Abraham en David en Saul. Allemaal verhalen van vroeger. Daar kennen jullie er ook al een heleboel van. Maar ja, die waren er niet elke dag. Die was er niet elke dag. En dan moest hij wel eens wachten tot die meneer weer kon vertellen. Maar op een keer op zijn kamer dacht hij, oh, daar komt. Hij hoorde wat voetstappen en stemmen en een beetje lage stemmen van meneer. Wat was dat nou? Aan de kant van het paleis waar hij woonde kwamen nooit zulke mensen. Die kwamen de andere kant bij de koning, zijn vader. En hij schrok er een beetje van. Wat is dat nou? Zo'n hele groep mensen zomaar. En ja, de deur ging open van de kamer. En er stonden zomaar 4 of 5 of wel 6 grote mannen in zijn kamer. En ja, je hoeft niet te schrikken hoor, zei een van die meneren. Maar ja, dat deed hij natuurlijk toch wel een beetje. Want dat was zo raar, dat kwam gewoon nooit voor. Toen zei een van de mannen, Josia, jij wordt onze koning. Ja, ja, zegt Josia, ik ben een prins en mijn vader is koning. Maar ik word pas veel later koning. Nou, nog niet. Jawel, jawel, zei. Je wordt wel koning. Je wordt nu koning. Want jouw vader is er niet meer. Jouw vader is gestorven. Daar schrok Josia van. Daar schrok hij van. Mijn vader niet meer. En ik dan. En koning. En ja, zeiden die meneren nog. Wij zullen je wel helpen. Ja, ik ben 8 jaar. 8 jaar. Is er iemand 8 hier? Bijna 8? 9? 7? Oh, gelukkig. We hebben er 1 in de buurt. Nou, dan moet je toch eens bedenken dat je koning moet worden. Natuurlijk was Josia helemaal in de war. Hoe moet dat nou? Hoe moet dat nou? Ik kan het toch nog allemaal niet. Ook als die meneren mij gaan helpen. Ik moet nog zoveel leren. En hij zat er maar over te piekeren. Ja, ja, zeiden de meneren nog. En ze gaven hem een klokje op de schouder. Wij zullen je wel helpen. Nou, je snapt wel dat Josia geen fijne dag had. Hij moest er maar steeds aan denken hoe het nou toch verder moest. En toen hij ging slapen, moest hij ook dromen. Weet je wat hij droomde? Hij droomde ineens van een kroon. Die zette iemand op zijn hoofd en die zakte helemaal over zijn oren en dan kon hij niks meer zien. En met een schrik werd hij wakker. Oh, gelukkig, het was maar een droom. Ja, dat is ook niet leuk natuurlijk. En toen werd hij verdrietig. Hij droomde van zijn vader en zijn vader had geen goede dingen gedaan. En hij schrok weer wakker. Oh, het was ook maar een droom. Maar hoe moet het nou toch allemaal verder? Hoe moet dat nou? En toen moest hij denken aan de bediende die altijd voor ging lezen. Ineens moest hij denken aan een verhaal. En hij riep midden in de nacht een van de bedienden en zei, wilt u vragen of de voorlezer komt? En toen kwam de voorlezer gelukkig, al was het ook midden in de nacht. En de voorlezer, hij vroeg aan de voorlezer, wilt u voor mij voorlezen het verhaal van David? Daar had hij aan gedacht. Nou, dat verhaal kennen jullie denk ik ook. Het verhaal van David, het begon met Samuel, die ging naar Bethlehem. En er is zelfs een musical van geweest. Misschien zijn er wel kinderen daar geweest. En Samuel kwam daar, en want God had tegen Samuel gezegd, Saul is geen goede koning, jij moet een andere koning zoeken. En daarom was hij naar Bethlehem. En bij Isaï heette die vader, en die had wel 7 zonen. En eerst kwam de oudste zoon eraan, groot, sterke jongen. En toen zei God tegen Samuel, deze jongen wordt geen koning. Nou, de tweede zoon dan. Nee, zei God tegen Samuel, deze jongen wordt geen koning. En het ging zo door tot de 7e zoon. Nee, die werd geen koning. Hoe kan dat nou? Heeft u nog meer zonen? Vroeg Samuel toen aan Isaï, weet je nog? Ja, ze hadden nog 1 zoon, maar die was buiten. Er was nog een jongen. Die paste op de schapen, die was een herder. Weten jullie nog hoe die heette? De verhaal hebben jullie wel eens verteld, denk ik. Ja? Precies, dat was David. Nou, dat verhaal had Josia ook zo goed onthouden. En hij dacht toen, David was nog een jongen. Toen zei iemand al, jij wordt koning. En toen heeft God hem geholpen. Als ik nou koning word, en ik ben pas 8, dan zal God mij toch zeker ook wel helpen. En dan zal ik een goede koning worden. En dan En toen was het heel in de verte nog een stem te horen van de voorlezer. Maar dat was ook zomaar afgelopen, want hij was in slaap gevallen. En toen ging de voorlezer heel zachtjes naar huis, naar bed. Want Josia was er helemaal rustig van geworden. Oh, het is wat, jongens, koning als je 8 bent. Het is gebeurd. Het is een verhaal uit de Bijbel. We gaan nog zingen en dan mogen jullie naar je kinderbijbel groepen. Ja.
Zullen we bidden? Ja, Heere God, dat onze kinderen hier uw zegen vinden. Dat bidden we ze u toe. En we bidden u dat we allemaal hier gezegend zullen worden. Wilt u ons nabij komen? Wij hebben daar zo'n behoefte aan. Dat u naar ons toe komt. En ons aanvaardt. En ons vriendelijk aankijkt. Wilt u dat doen? En wil ons ook toespreken met woorden die houvast geven. Grond onder de voeten. Woorden die inspireren en die te denken geven. Woorden waarmee we verder kunnen als gelovigen. Woorden die ons helpen om daadwerkelijk christen te zijn. We bidden u in de naam van Christus. We weten het heel goed en beseffen het soms scherp dat er zonder hem geen genadetroon is. Maar in hem wel. Wij bidden u in de naam van onze lieve Heer. Jezus Christus. Amen. Daniel Timmerman, Anne-Lorijn en ik gaan samen een reeksje preken over de psalmen houden. En in dat kader vanmorgen een preek over het tweede deel van Psalm 89. Met het thema vragen aan God. Het is de moeite waard om die hele psalm te lezen. Ook om de omslag mee te maken van een daverend loflied naar een klaaglied van een mens die het helemaal niet meer ziet zitten. Maar daarvoor is die toch te lang. Doe het thuis om het mee te maken. Wij doen vandaag alleen de eerste 5 versen en dan vanaf vers 39 tot het slot. Annelies van der Heijden zal voorlezen.
Van uw liefde, Heer, wil ik eeuwig zingen. Van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht. Ik belijd, uw liefde houdt eeuwig stand. Uw trouw hebt u in de hemel gevestigd. Ik heb met mijn uitverkorene een verbond gesloten. Aan mijn dienaar David gezworen, uw dynastie zal ik voor eeuwig vastleggen. Uw troon in stand houden, geslacht na geslacht. Toch heeft u hem verstoten en verworpen. Uw toorn over uw gezalfde uitgestort. Het verbond met uw dienaar versmaad. Zijn kroon vertrapt en ontwijd. U hebt de wallen van zijn stad gesloopt en al zijn vestingen afgebroken. Voorbijgangers beroofden hem, naburige volken bespotten hem. U gaf zijn tegenstanders de overhand. Zijn vijanden verheugden zich. U beroofde zijn zwaard van zijn scherpte. U hield hem niet staande in de strijd. U hebt zijn glans gedoofd, zijn troon omvergeworpen, de dagen van zijn jeugd verkort, hem met schande overdekt. Hoe lang nog, Heer, bent u voor altijd verborgen? Blijft het vuur van uw woede branden? Gedenk mij en mijn vluchtig bestaan, de nietige mens door u geschapen. Leeft er iemand die de dood niet zal zien? Die ontkomt aan de greep van het dodenrijk? Waar is uw liefde van vroeger, Heer? Hebt u David geen trouw gezworen? Gedenk, Heer, dat uw dienaren worden bespot, dat ik leid onder het hoon van vele volken. Uw vijanden, Heer, bespotten mij. Spotten met uw gezalfde, waar hij ook gaat. Geprezen zij de Heer in eeuwigheid. Amen. Amen.
Als u dingen van God niet snapt, dan kun je eerder en royaler in de Bijbel terecht dan je misschien denkt. Als jij zelf overhoop ligt met die eeuwige vraag waar nooit een antwoord op komt. Als wij zo'n goede God hebben, waarom doet hij er dan niks aan, aan al die ellende? Dan zul je in Psalm 89 bijna jezelf terughoren. Want hier wordt echt bijna hetzelfde vraagt. Heere God, als u zus en zo bent, waarom gebeurt er dan dit en dat? In Psalm 89 staat centraal dat God een afspraak heeft gemaakt met het koningshuis van David om die tot in eeuwigheid op de troon te houden. En er gebeuren dingen waardoor ze zeggen, het klopt niet. Als u aan David hebt beloofd dat zijn dynastie er voor altijd zal zijn, hoe kan het dan dat u nu de koning verstoten en verworpen hebt? En als u zo'n trouwe God bent, als u een verbond sluit dat altijd van kracht blijft, hoe kan het dan dat het nu verbroken is door u, dat u zich niet aan de afspraak houdt? Dat zijn grote woorden. God wordt eigenlijk doorgevraagd op, bent u wel trouw? Doet u wel wat u zegt? Klopt het allemaal wel? Hier spreekt iemand vanuit een geschokt geloof. De realiteit lijkt onderuit te halen. En dat is des te opvallender, omdat Psalm 89 zo anders bekend staat. Ik heb wel mensen gesproken die in hun hart een hekel hebben aan deze psalm, omdat hij zo ontzettend juichend start. Omdat hij ook iets triomfantelijks lijkt te hebben. Ik zal uit de berijming citeren. Hoe zalig is het volk dat u de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weer klinkt. Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden. Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen en met geheven hoofd de kroon der ere dragen. En dan ook nog op een ronkende melodie. Er zijn mensen die zeggen, ik maak dat niet altijd mee. En een kwart van deze psalm blijkt dus een klaaglied te zijn, waarin niks triomfantelijks zit, alleen maar geschokt geloof. En dat laat zien dat er ruimte is in de Bijbel en dus ook in de kerk voor geloofsvragen. En dat je die niet hoeft in te slikken, maar dat je die mag uitspreken. En dat er woorden in de Bijbel zijn die jou helpen om ze uit te spreken. Er zitten tegenstemmen in de Bijbel. En soms heb je als gelovige zo'n dringende behoefte aan zo'n tegenstem. Hoe lang nog, Heer? Bent u voor altijd verborgen? Dat is zo'n tegenstem. Duurt al zo lang. Moet nou nog langer duren. We zien niks van u. Gaat dit de rest van mijn leven, de rest van de tijd dat de wereld bestaat, zo blijven? Toen ik hiermee bezig was thuis, herinnerde ik mij ineens iemand, een jongere, die mij alweer geruime tijd geleden vertelde dat hij zo'n lastige tijd in zijn leven doormaakte, dat hij het belangrijk vond om wel in het geloof door te gaan, maar dat hij er even niet tegen kon als het te, zoals hij dat noemde, te happy-clappy werd in de kerk. Hij zei, dat verdraag ik op dit moment niet. Zo iemand kan in Psalm 89 terecht. Dit voorjaar heb ik met een aantal mensen deel uitgemaakt van een gespreksgroepje, waarin we het hadden over dat je familie of kinderen of vrienden kunt hebben die van God en geloof vandaan groeien. En hoe je daar dan mee om moet gaan. En dat dat soms ook zo snel kan gaan. Dat je mensen ineens kwijtraakt. En toen merkten we hoe goed het was om dat uit te spreken. En te delen met elkaar. En om elkaar ook te bevragen, hoe ga jij daar nou mee om? En wat doet dat met jou? En hoe kunnen we daar elkaar in tot steun zijn? Schrik delen. Verlegenheid delen. En dan komt Psalm 89 daar als een soort koepel overheen te staan. En daarom zeg ik ook vanmorgen, op dit moment, als er onder u zijn die zeggen van, ja, maar ik heb zelf nu zo'n geschokt geloof. Dat zie je wel niet van mij aan de buitenkant, maar het is wel zo. En ik lig zelf zo verschrikkelijk overhoop met God. En ik heb zulke vragen en ik krijg geen antwoord. Weet, er is ruimte voor jou. In de Bijbel en in de kerk. En het lijkt me goed dat we nu samen dat klaaglied nog een keer lezen. Ik zal dat doen in een andere vertaling, die van de Willibrord vertaling. Ik zal ook nog even een korte toelichting geven op de historische achtergrond. We zijn er niet helemaal zeker van wanneer die psalm is gedicht. Het zijn na de verschrikkelijke verwoesting van Jeruzalem, toen de koning, de laatste koning van Juda, gevangen werd weggevoerd naar Babel, toen het afgelopen was met het koningshuis van David. Er zijn ook uitleggers die zeggen, nou, wij houden het erop dat het iets eerder al was. Er zijn namelijk ook voor de verwoesting van Jeruzalem verschrikkelijke veldslagen geweest, waarbij de koningen van Juda onvoorstelbaar werden toegetakeld en het onderspit moesten delven. In elk geval is dit een soort 4 mei lied. Denk aan het bombardement op Rotterdam bijvoorbeeld. Denk aan die marcherende soldaten van de nazi's. Denk aan al die bommenwerpers. Denk aan dat je eigen land in puin ligt. Daar moet je aan denken. En dan, tegen die achtergrond, klaagt een mens zijn nood en stelt hij zijn vragen aan God. Maar u hebt hem nu toch verworpen, verstoten. U bent toornig op uw gezalfde. U hebt het verbond met uw dienaar verbroken. Zijn kroon door het slijk gehaald. U hebt zijn muren omvergetrokken. Zijn vesting tot een puinhoop gemaakt. Iedereen die voorbij komt, plundert hem leeg. Hij is een voorwerp van spot voor zijn buren. U geeft zijn tegenstanders de overhand. U laat zijn vijanden overwinnen. Het slagzwaard werd hem uit handen geslagen. U hebt hem niet ondersteund in de oorlog. U hebt zijn pracht gedoofd, zijn troon op de aarde geworpen, de tijd van zijn jeugd verkort, hem overdekt met schande. Hoe lang nog, Heer, blijft u verborgen, blijft uw woede gloeien als een vuur? Bedenk toch, hoe kortstondig ik leef, waarvoor hebt u eigenlijk de mensen geschapen? Wie kan leven en aan de dood ontsnappen? Wie kan aan de greep van het dodenrijk ontkomen? Waar blijft, o Heer, uw vroegere liefde, de eed in trouw aan David gezworen? Gedenk, o Heer, de schande van uw dienaren. Hoeveel ik leid van zoveel volken. Hoe uw vijanden spotten, Heer. Spotten met uw gezalfde, waar hij ook gaat. En dan komt daarna die regel, die Annelies zo duidelijk neerzette in het contrast met dit klaaglied, de laatste regel van Psalm 89. Dat is dan merkwaardig genoeg toch weer een lofprijzing. Geprezen zij de Heer in eeuwigheid. Amen, amen. Hoe kan dat? Nou, daarvoor moet je iets weten van de opbouw van het psalmboek. Dat zal ik u laten zien. Daar heb ik een dia van gemaakt. Het boek van de psalmen, dat bestaat uit 5 delen. Hier ziet u ze. En elk deel wordt nu afgesloten met een lofprijzing. En na die lofprijzing gaat het door en dan komt het volgende deel. En Psalm 150 kun je zien als de slotlofprijzing van het hele boek van de psalmen. Die gaan we straks ook zingen. En als je nu zo'n Psalm 89 neerzet, dan kan je begrijpen hoe die lofprijzing aan het eind erin komt. Ik heb dat zo gedaan dat ik nu een soort nieuwe bladindeling heb bedacht. Dit is de laatste bladzijde van het derde boek van de psalmen. Hier vindt u de slotregels van Psalm 89, de slotregels van het klaaglied. En daar staat dan ook een punt. Nu slaan we het blad om. En dan vindt u einde van het derde deel. Dat liep van Psalm 73 en dat dus eindigt bij Psalm 89. En bij dit einde van het derde deel wordt de lofzang aangeheven. Geprezen zij de Heer in de eeuwigheid. Amen, amen. En nu slaan we weer het blad om. En dan vinden we het vierde deel, Psalm 90 tot en met Psalm 106. En dan begint het met Psalm 90, een gebed van Mozes, de Godsman. En dan na Psalm 106 vind je weer zo'n lofprijzing. Wat betekent dit? Dit betekent dat die laatste regel er niet bij hoort en er wel bij hoort. Hij hoort niet bij het klaaglied, maar hij hoort wel bij de dienst in de tempel waarmee Israël God diende en groot maakte. En daarmee wordt eigenlijk aangegeven, dit klaaglied heeft zijn plek in de eredienst van Israël. En die eredienst die is en blijft omsloten door het loflied. Israël blijft ondanks alles de lofzeggende gemeente. Hoeveel vragen en klachten er ook zijn. De klacht komt dus ook niet buiten de tempel terecht, maar erin. In diezelfde tempel waar toch steeds weer dat loflied klinkt. En dat wil dus zeggen dat ik geen woord terugneem. Mensen met een geschokt geloof krijgen alle ruimte in de kerk. En tegelijkertijd, wij schorten de lofprijzing niet op. Wij blijven belijden dat wij de Heere God kennen als ons enige houvast. En vandaar dat ook in deze eredienst de geloofsbelijdenis onverkort klinkt. En dat we ook in deze eredienst eindigen met een bewerking van Psalm 150. En tegelijk zeggen we, ja, en wij weten dat lang niet iedereen daar nu bij kan op dit moment. Geef niet, ook voor jullie is er plek. Maar loop niet weg. Dat is het appel dat ik doe op al die mensen met een geschokt geloof. Loop niet weg. blijf wel je plek onder ons innemen. En als je even niet kunt meezingen, geef niet. Maar we houden de lofzang wel met elkaar gaande. En dan wordt het klaaglied dus opgenomen in het totaal van de christelijke gemeente die blijft vasthouden aan God. In hoop, in liefde en geloof. En dan is er, als je zo kijkt, nog iets anders opvallends in dat klaaglied. Er zit namelijk ook een gebed in. Ja, je kunt het helemaal als een gebed zien, een klacht. Natuurlijk is ook een gebed. En een vraag stellen kan ook een gebed zijn, maar dat hoeft niet. Je kunt vragen over God hebben die je niet meer naar hem toebrengt. Je kunt mopperend over God stoppen met bidden. En zeggen, en als die dan dus zo goed is, waarom dan? En dan neem je afstand van. Het gebeurt in dit klaaglied niet. Men vermoedt dat in vers 48 de koning zelf aan het woord komt. Die koning wiens kroon door het slijk wordt gehaald. Wiens troon tegen de aarde is geslagen. En dan is het de koning die zou bidden. Gedenk mij en mijn vluchtig bestaan. De nietige mens door u geschapen. En dan hoor je ineens dat jochie van 8 terug. De nietige mens door u geschapen. In al zijn nietigheid. In al zijn sterfelijkheid. En nou bid ik. Denk aan mij. Ik kreeg spontaan de associatie met de misdadiger aan het kruis. Denk aan mij als u in uw koninkrijk komt. Dat is een van de meest basale gebeden die er zijn. Heer, vergeet me niet. Denk aan mij. Simson bad zo. Toen die jaren in totale duisternis, blind als die was, in de tredmolen had gelopen. Helemaal aan het eind van zijn leven. Heer, denk aan mij. Denk toch aan mij, mijn God. Geef me alsjeblieft nog eenmaal genoeg kracht. Dat is het gebed van een mens in geschokt geloof. Denk aan mij. En ook daarin is dit klagen en vragen geen breuk met de geloofsgemeenschap. Integendeel, met zo'n gebed nader je heel dicht tot onze Heer Jezus zelf. Er zit in Psalm 89 echt wel een raadsel. Als u zo trouw bent, waarom dan? En dat raadsel wordt nog vergroot op Golgotha. Als ik uw zoon ben, waarom dan? Die smaad, die hoon, die doornenkroon. Het raadsel van Golgotha. En dat blijkt dan vreemd genoeg onze redding te zijn. Ga dus met je geschokte geloof naar hem toe. En deel met Jezus jouw Heer jouw vragen en zijn vragen. En zie dan dat het graf toch leeg is. En vind daarin motivatie om te blijven bidden. Heer, denk toch aan mij. Amen. We gaan zingen Psalm 89. En nu niet de hele bekende coupletten, maar juist een aantal coupletten waarin dit klaaglied wordt uitgezongen. We zullen het doen in wisselzang. Vers 13 zingen we allemaal. Het laatste couplet dat we zullen zingen, vers 18, zingen we ook allemaal. De vrouwen zingen vers 14 en de mannen zingen vers 16. Dus we beginnen met Psalm 89, vers 13, zingen we allemaal. Dan vers 14 de vrouwen, vers 16 de mannen, vers 18 allemaal. Er is een oude uitdrukking en die zegt: de kerk is als een moeder. En dan bedoelen ze dus dat er iets is dat boven ons individuele geloof en ons elkaar opzoeken in het geloof uitgaat. De kerk, de wereldkerk en de kerk die al zo lang bestaat. Zij is onze moeder. En zo zou je je kunnen voorstellen dat de moeder ons nu bij de hand neemt en zegt: kom, jongens, jullie hebben nu geklaagd, jullie hebben je vragen geventileerd, jullie hebben met elkaar gedeeld dat het allemaal ingewikkeld is. Kom, jongens, we gaan verder. We gaan nu, als vanouds, ons geloof belijden. De kerk, onze moeder, helpt ons overeind. Ik nodig u uit. We gaan staan. Indien mogelijk, het in uw hart mee te zeggen. En anders goed te luisteren. Want samen met christenen van alle eeuwen en alle plaatsen willen we het zeggen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Die is neergedaald in het rijk van de dood. Die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel. Die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam. Ik geloof het eeuwige leven. Nu brengen we de drie enige God, het loflied van gezang 254. Het loflied aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 2, 3 en 4 van gezang 254. Een van mijn leermeesters schrijft in een boek dat hij mensen die in de knoop zitten met hun geloof nog wel eens deze tip geeft. Ga aan de slag. Ga dingen doen. Ga doen goede dingen. Positieve dingen. En dan mag je verwachten dat God je bij de hand neemt en je weer terugbrengt in de hoop. En daarom is het goed om nu te luisteren naar de 10 wenken die de Heere God ons geeft. Om niet alleen maar vragend, ook niet alleen maar lofzingend, maar dingen doend in het leven te staan. Ga aan de slag. 10 levensregels gaf de Heer, de God van Israël. Die keer dat Mozes tot hem bad en riep, hoog op de berg Sinaï. Ik ben alleen uw God en Heer. Aanbid geen andere goden meer. Vertrouw uw leven aan mij toe en heb mij lief. Ik ben goed. Misbruik de naam des Heeren niet als vreugdekreet en bij verdriet. Wat God doet, dat is wel gedaan. Hij ziet u liefdevol aan. 1 dag zal heilig voor u zijn, gewijd aan God en zijn geheim, waarop een ieder rusten mag. Dat is de 7e dag. En toon uw ouders allebei uw eerbied en genegenheid. Vergeet hen heel uw leven niet, dat is wat God u gebiedt. Beheers uw woede. Heb geduld, want haat en wraak verwekken schuld. Zoek vrede en vergiet geen bloed. Doe ook uw vijanden goed. Bewaar de mensen u toevertrouwd. Kom tot elkaar. Word samen oud. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Hem zij de eer. Besteel uw naaste niet en buit hem ook niet ongenadig uit. Gedenk de armen in uw land. En geef met hart en verstand. Geef steeds een waar getuigenis aangaande wie uw naaste is. Verlos hem van de valse schijn, alsof hij schuldig zou zijn. Gun iedereen zijn klein geluk. En maak dat niet door afgunst stuk. Wees blij met eigen huis en hart. En bid dat God u bewaart. Al deze regels geven aan dat God met mensen is begaan. Bedenk zijn woorden dag en nacht. Zijn last is licht. Zijn juk zacht. Wij willen leven naar dit woord. Dat eens door Mozes is gehoord. Zo helpen ons Christus de Heer. Wij wachten zijn wederkeer. Kyrie eleis. Heer, ontferm u. En nu zingen we ten antwoord lied 163 uit de eigen bundel. Een bewerking van Psalm 139. U weet wat ik denk. Ouderling van dienst Rolf Pelleboer krijgt nu het woord voor nog wat mededelingen over ons gemeentelijk leven.
De collecte is voor toerusting van de Nederlands gereformeerde kerken. Gisteren is er een voedselactie geweest van M25 met ongeveer 10 jongeren. Zijn zo'n 20 kratten opgehaald voor het hemeltje. Op 14 april is geboren Sven Sonneveld. Dat is hem. De zoon van Aad en Nanoek Sonneveld en de kleinzoon van Peter en Barbara van Leur. Van harte geluk gewenst. We verwelkomen deze zondag een nieuw lid in onze gemeente. Dat is Jacqueline Kruimer-Veen. Zij komt over uit de samenwerkingsgemeente van Rotterdam-Zuid en ze woont nu in Eersel. Jacqueline. Daar is ze. Van harte welkom en gezegende tijd in onze gemeente. Dat waren de mededelingen.
Zullen we dan nu voorbeden doen voor elkaar, voor de kerk, voor de wereld? Ik ga voor in dankgebed en voorbeden. Onze Vader in de hemel, wij danken u dat uw woord ons ook steeds weer verrast met onvermoede perspectieven en vanmorgen met zoveel ruimte voor broeders en zusters die in hun geloof geschokt worden en zich verstrikken in die moeilijke vragen waarop, zoals we allemaal weten, ook geen antwoord is. Wij bidden u voor hen, dat ze u niet kwijtraken en dat ze kunnen volharden met het gebed, dat eenvoudige en basale bidden: O God, denk toch aan mij. En dat ze ook in onze gemeente de ruimte ervaren om erbij te horen met hun vragen en periodes in het leven waarin het geloof op een laag pitje staat. En wilt u ons als gemeente helpen om hun die ruimte te bieden en om tegelijk niet langs hen heen te leven, maar om hen vast te houden in wijsheid, in begrip en albiddend. En zo bidden we ook, Heere God, voor hen die we niet hebben kunnen vasthouden. En voor al die ouders die daarin niet geslaagd zijn, met hoeveel liefde en toewijding ze het ook geprobeerd hebben om hun kinderen op de weg waarop ze zelf gaan mee te laten gaan. Wilt u ons helpen om daarin vertrouwend te leven, los te laten, over te geven aan u, vertrouwen te hebben op uw geest die mensen kan raken, ook als ze wegen gaan heel ver bij u vandaan. Wij bidden u dat uw Heilige Geest dat ook zal doen, boven bidden en verwachten. Wij danken u dat Jacqueline zich in onze gemeente wil begeven en een plekje wil vinden. En we vragen u of u ze daarbij een goed en warm plekje wilt doen vinden. En dat u haar wilt zegenen en tot een zegen wilt doen zijn in onze gemeente. Wij bidden nu voor de kerk wereldwijd. En noemen vanmorgen in het bijzonder de Koptische kerk in Egypte. Zo aangeslagen. Zo door bittere vijanden omringd. Wilt u uw kinderen daar behoeden? Hen ook behoeden voor een geest van haat en vergelding. Wilt u ze geven alles wat ze nu nodig hebben, zodat ze dicht bij Christus blijven en groeien in het leven met hem. Heer, zegen die beproefde Koptische kerk. Wij bidden u voor ons land. We maken ons op om de bevrijding van een verschrikkelijk bewind te vieren. En om stil te staan bij de offers die daarvoor gebracht werden. Het vele bloed dat is gevloeid voor het zover was. Wij danken u dat we sindsdien in vrede mogen leven. En we danken u voor een koningspaar dat zich inzet om te verbinden. Wilt u Willem-Alexander en Maxima zegenen in hun ambt. Wij bidden u voor Europa in de spannende tijd die ons werelddeel doormaakt. En ook voor Europa vragen wij u dat de krachten die naar verbinding zoeken, het winnen van de krachten die tegen elkaar opzetten. Wij bidden u voor heel de wijde wereld. U kent alle zorgen die er zijn rond Noord-Korea. En we bidden u dat ook wat dat betreft de diplomatie het wint van de wapens. Heer, wij begrijpen weinig van hoe het gaat. Maar wij klampen ons vast aan uw belofte. De belofte dat u uw plan wilt volvoeren. Door nacht en duisternis heen. We danken u voor tekenen die we daarvan krijgen. En bidden u om de volvoering van dat plan. Wij bidden u om de grote dag van de Heer. Onze Heer Jezus Christus. Amen. De collecte wordt nu gehouden. En dan, zoals gezegd, nadat de kinderen en de tieners zijn teruggekomen, dan zingen we Psalm 150a. In het liedboek Zingen en Bidden in Huis en Kerk vindt u dat nummer 150a. Dat is op de wijze van een Engelse hymne Psalm 150 bewerkt. Daarmee sluiten we deze dienst af. Maar eerst nu de collecte. Nadat ik u de zegen heb opgelegd en deze dienst wordt afgesloten met de handdruk die ik van de ouderling van dienst krijg, zullen wij samen zingen gezang 411, vers 1 en 6, Wilhelmus van Nassau. Ontvangt u de zegen van onze Heer. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.